onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 139, het tweede vers, willen wij gaan zingen. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij weet al reeds mijn reden. Psalm 139, vers 2. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna willen we zingen van de 111e psalm, het 5e vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En daarna wordt u gelezen uit Matteüs 5, vers 33 tot en met 37. En daarna ook uit Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Dus als schriftlezing voor deze middag wordt u genoemd Matteüs 5, 33ste tot en met het 37ste vers. En Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 111, vers 5.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matteüs 5, vers 33 tot 37. Wederom hebt gij gehoord wat van de ouden gezegd is. Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, noch bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, noch bij de aarde, omdat ze is de voetbank zijner voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. En dan Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meer was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij daardoor twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde, in de eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze middag tot ons komt vanuit zondag 37. Zondag 37. En daar spreekt het leerboek van de Heidelberg als volgt. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Het antwoord is ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood, vordert. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Het antwoord is nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Het is aan de middag van deze dag, Heere, dat u ons opnieuw samenbrengt op deze plaats. En we smeken van u of u ons wil geven wat wij niet verdienen en toch nodig hebben. Heere, schenk ons uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. Ook vanmiddag. In de behandeling van een onderwerp dat op het eerste gezicht misschien ver van ons afstaat. Het eedzweren. Maar wilt u het door het onderwijs vanuit de prediking dichtbij brengen? En wilt u ons hart brengen dicht bij uw woord? En laat het dan niet alleen zo zijn, Heere, dat ons hart dicht bij uw woord gebracht wordt, maar boven alles dat ons hart geopend wordt. U hebt dat eenmaal gedaan op die plaats van het gebed aan de rivier buiten de stad Filippi. De Heere opende het hart van Lydia. En u bent nog dezelfde. U bent, Heere, toch degene die macht heeft om gesloten zondaarsharten, die, als het aan ons ligt, ook gesloten voor u zullen blijven, toch te openen. En om uw woord binnen te dragen. Heere, wil u het doen, ook vanmiddag, door de prediking van dit gedeelte van uw woord. En wilt u ons dan leiden in alle dingen en ons geven wat nodig is in spreken en in luisteren. Bewaar ons voor de zonde. Heere, wilt u ons gedenken in alle omstandigheden waarin we hier gekomen zijn. U kent de achtergronden van ons leven en u kent de toestand van ons hart. Wilt u geven dat uw woord mag worden gezegend tot bekering, maar ook tot onderwijs. O God, ontferm u zich over ons zoals we hier zijn, maar ook over degenen die hier niet zijn. U kent ze, Heere, die niet onder uw woord gekomen zijn. En u hebt alle macht om ze te brengen onder uw woord. Voor u is niets te wonderlijk willen doen. Ook daar waar het onze geliefden betreffen kan. Heren, wij doen u voorbeden voor onze jonge mensen. Straks hopen we een aantal van hen te ontmoeten tijdens de preekbespreking voor jongeren van 16 en ouder. Wilt u uw zegen over die bespreking geven? Maar wilt u bijzonder ook wijsheid en alles wat nodig is geven aan de leidinggevenden van de jeugdverenigingen, ook van de Bijbelkring voor de jongvolwassenen die aanstaande woensdag weer samen hoopt te komen. Heren, wilt u het werk dat in het midden van de gemeente gedaan mag worden om uw woord met elkaar te lezen en te onderzoeken en te bestuderen, om de belijdenisgeschriften te onderzoeken, wilt u dat alles zegenen. En laat het zo gezegend mogen worden dat het bindt aan uw woord, aan uw dienst, aan uw waarheid en ook aan elkaar. We bidden u, Heren, voor degenen die studeren in en buiten deze stad. U weet wat er op hen afkomt aan vragen, aan dilemma's, aan worsteling. U weet wat voor een aanslag het kan zijn wanneer we dag in dag uit geconfronteerd worden met allerlei inzichten die op gespannen voet lijken te staan of ook werkelijk staan met uw woord. Heren, wilt u ons bewaren bij uw woord? Wilt u ons geven een kinderlijk vertrouwen in de waarheid van uw woord, dat we mogen buigen voor uw woord, ook als we het niet begrijpen kunnen, als we het niet doorgronden kunnen. Heren, wilt u zijn met jonge mensen die al werken en die misschien op hun werk wel geconfronteerd worden met allerlei moeilijke vragen, vragen van collega's, die ook voor vragen gesteld worden en die soms niet goed weten hoe ze de dingen moeten uitleggen, wat kan ook dat moeilijk zijn, maar wilt u ons geven afhankelijkheid en een biddend leven en wilt u ons dan de weg wijzen? Boven alles, Heren, geef ons een binnenkamer. Geef ons een plaats waar we ons hart voor u mogen uitstorten en waar we u om wijsheid mogen vragen en waar we leerling mogen zijn van de Heilige Schrift. We bidden u voor onze ouderen. Gedenk ook hen. Ook hen hopen we in de komende week te ontmoeten. Wil u ook hen gedenken, Heren, want er zijn er ook onder onze ouderen die zozeer aan huis of aan kamer gebonden zijn dat ze niet eens meer naar elders kunnen gaan. Zou u ze boven alles willen begenadigen met een bezoek bij u vandaan? Want dat is een bezoek dat onvergetelijk is en dat de grootste waarde heeft. Heren, wil u dan denken aan onze ouderen. Wees u zo met een ieder. U kent degene die eenzaam zijn. U weet van degene die strijden moeten tegen hun eigen gevoelens en tegen hun eigen geaardheid. Geef hen kracht om te strijden, moed. Wilt u, Heren, zo aan ons denken? Geeft u onze overheid en ons vorstenhuis wat nodig is om ons land te besturen en te regeren, ook in deze belangrijke periode van overleg met het oog op een regeerakkoord. Heren, ontferm u zich over deze wereld, in alle onrust die er is. Wilt u ook wereldleiders wijsheid geven, inzicht? Boven alles wilt u zelf, als die overwinnende koning, doorgaan met uw woord te laten verkondigen en zondaren neer te vellen op het slagveld van vrije genade om ze op de knieën te brengen voor u, de grote koning. En Heren, doe dat vanmiddag ook nog onder ons. Zo ziet het alles op u en het blijft alles op u wachten, Heren. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Koster en organist dragen we aan u op. Gedenk ons wanneer we uw woord mogen uitleggen en voor zover wij dat kunnen ook lijnen van toepassing mogen aanwijzen. Maar Heren, ook in dat opzicht ziet het alles op u. Het zal een wonder zijn. En geef dat dat maar nooit gewoontetaal wordt, maar een diepe beleving. Het zal een eeuwig wonder zijn van uw genade, wanneer u uw woord en ook het woord van vanmiddag gebruiken wil om een dode zondaar van geestelijk dood levend te maken. Maar wilt u het doen tot roem van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en naar uw eigen belofte, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Heren, wil het doen onder jongeren en wil het doen onder ouderen. Al hebben wij het niet verdiend, hoor ons en onderwijs ook uw kinderen vanmiddag. En dat uit genade. Amen. Psalm 24, tweede en het vierde vers willen we gaan zingen. 24, 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dat is het tweede vers en ook het vierde van Psalm 24. Ik herinner de ouders en de catechisanten er nog aan dat morgenavond de gesprekken plaatsvinden met de nieuwe catechisanten. En dat zal zijn in dit kerkgebouw. En de catechisatie zelf hopen we volgende week maandag, niet deze week, maar volgende week maandag te beginnen. Morgen dus de gesprekken alleen met de nieuwe catechisanten. Er zijn drie collecten, bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 53ste vers willen we straks na de prediking zingen. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. 53 van Psalm 119 na de prediking. Geliefde gemeente, als het vanmiddag gaat over het eedzweren, dan is een van de eerste vragen die we natuurlijk moeten stellen: wat is eigenlijk een eed? Twee voorbeelden. Allereerst zie ik daar in gedachten onze koning staan, Willem-Alexander, op de dag dat hij de koninklijke macht en de regering over Nederland aanvaarde. En toen hij dat deed, toen heeft hij op zeker moment zijn vingers geheven in de lucht en toen heeft hij gezegd: zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dat was een eed. En dan een heel ander voorbeeld. Een groep jongeren op het schoolplein. En een van hen voert het hoogste woord. En zijn vrienden lachen wat ongelovig bij alle sterke verhalen die er komen. En dan horen we die jongen zeggen: echt waar, ik zweer het. Dat is een eed. Heel verschillende situaties, maar twee voorbeelden van het afleggen van een eed. En we vragen ons af: mag dat? Wanneer mag dat? Waarom mag dat? Hoe moet dat? Wel, dat zijn de vragen die we met Gods hulp willen langsgaan bij zondag 37. We schrijven daarboven: ons eed zweren. Ons eed zweren. Drie vragen daarbij. Allereerst: wanneer? Dat is het begin van antwoord 101. Als de overheid het van haar onderdanen vordert, of als ook de nood dat vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. In de tweede plaats, dat is de tweede vraag, na wanneer, ook de vraag waarom. Waarom mag dat eigenlijk, eed zweren? Dat is het tweede gedeelte van antwoord 102, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. En in de derde plaats de vraag hoe. Dat is vraag en antwoord 102. Mag men ook bij de heiligen, bij andere schepselen een eed zweren? En het antwoord is nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als de grote kenner van het hart, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. Dus drie vragen bij het eed zweren: wanneer, waarom en hoe. Na die twee voorbeelden, die heel verschillende voorbeelden die ik zo in de inleiding heb genoemd, moeten we nog wel wat nauwkeuriger nadenken over de vraag wat een eed nu eigenlijk is. We zouden daar drie dingen van kunnen zeggen. Als iemand een eed zweert, of hij dat nu doet in 's lands vergaderzalen in de Tweede Kamer of ergens op een pleintje in een winkelcentrum. Maar als iemand een eed zweert, dan plaatst zo iemand zich voor het aangezicht van de Allerhoogste God. En dan doet zo iemand een drievoudig beroep op God. Allereerst roepen wij, wanneer wij een eed zouden zweren, God aan als getuige. Dat is het eerste. Dat moeten we altijd proberen te onthouden. Eedzweren, zweren, dat is om te beginnen God aanroepen als getuige van de waarheid die ik spreek. En we zeggen het eigenlijk als we zweren, God die alwetend is, die alle dingen weet, weet dat ik de waarheid spreek. Dat is het eerste. God aanroepen als getuige. Daar hoort nog iets bij. We zouden kunnen zeggen, wanneer iemand twee vingers opsteekt, dan doet hij eigenlijk ook een dubbel beroep op God. Want zo iemand roept, wanneer hij zweert, God ook aan als rechter. En wanneer u zweert, wanneer jij zweert, dan zeggen wij ook, God mag mij straffen als ik lieg. God mag mij bezoeken met zijn straf, wanneer ik de waarheid geweld aandoe, of wanneer ik niet trouw blijf aan mijn eed van trouw. Dus God aanroepen als getuige, het is waarheid, maar ook God aanroepen als rechter. God mag me straffen als ik niet de waarheid spreek. Of als ik een belofte doe, een eed van trouw afleg die ik niet nakom. Dat is het tweede. En dan het derde en dat is het laatste. Eigenlijk is een eed ook een gebed om Gods hulp. Dat kunnen wij zo beluisteren. Als we luisteren naar die woorden van een eed zoals bijvoorbeeld onze koning die aflegde. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dus het is nogal wat. Een eed. God als getuige aanroepen, God als rechter aanroepen, God als de enige grote bron van hulp aanroepen. Beseft iedereen dat? Vraagt iemand. Beseft een Tweede Kamerlid dat wanneer hij de eed aflegt? Het is te hopen van wel. Beseft een jongen op het schoolplein dat als hij zegt, echt waar, ik zweer het, is te vrezen dat hij het niet beseft. Maar daarom is het nog wel zo. Dit is de betekenis van zweren. En kijk, dan kunnen we naar die eerste vraag gaan. De vraag, wanneer mogen wij of moeten wij een eed zweren? Dat is dus heel vaak niet. Wij mogen nooit lichtvaardig zweren. Ook niet als we de naam van God niet gebruiken. We komen er niet onderuit als we zeggen, ja, maar ik bedoelde dat niet zo en ik zei alleen maar, ik zweer het. En ik dacht daarbij helemaal niet aan God als getuige of God als rechter of God als hulp. Wij mogen nooit lichtvaardig, makkelijk zomaar, zonder dat daar een goede, een dringende reden voor is, zweren. Daar is de eed veel te heilig voor. Maar in twee situaties mag het wel. En die gaat ons leerboek opnoemen. Vraag en antwoord 102. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam van God een eed zweren? Het antwoord is ja. En dan komt de eerste situatie, als de overheid het van haar onderdanen vordert, eist. Dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer u als getuige voor de rechter moet verschijnen en u moet daar een verklaring, een getuigenverklaring afleggen, dan zou een rechter aan u kunnen vragen om de eed af te leggen op de waarheid en dan moet u beloven. Nee, dan moet u er een eed op doen dat u de waarheid, alleen de waarheid, niets dan de waarheid zult spreken. En dan vordert, dan eist de overheid dat van u in het verband van een rechtszaak. Ja, en dan is het toegestaan om in zulke omstandigheden een eed af te leggen. Het hangt er dan natuurlijk nog wel van af hoe we dat doen. Daar hopen we straks nog meer over te horen. Wat ons drijft en wat voor bedoeling we daarbij hebben. Maar voor de rechter mag dat. En er zijn verschillende andere voorbeelden waarin de overheid een eed vordert. Wanneer gemeenteraadsleden beëdigd worden. Of andere mensen met een bepaalde plaats in bijvoorbeeld de regering van ons land. Dan mag, en we hopen straks ook nog te horen waarom dat mag. Maar dan mag er een eed gezworen worden. Dan moet er. Zouden we zelfs wel kunnen zeggen, dan moet er ook een eed gezworen worden. Eed van waarheid of een eed van trouw. Zo staat het hier ook in antwoord 101. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Soms moet er een eed afgelegd worden op de waarheid, dat ik niets dan de waarheid zal spreken. Soms ook een eed van trouw. Trouw te zweren bijvoorbeeld aan de grondwet van ons land. En dan is er nog een tweede situatie die in de catechismus genoemd wordt. Dat is, niet als de overheid het van haar onderdanen vraagt, maar ook als de nood dat vordert. De opstellers van de catechismus hebben rekening gehouden met situaties van nood. En we zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan tijden van oorlog. Waarin men in een situatie van verzet, ik noem maar iets, een eed van trouw wil hebben voordat men vertrouwen geeft in het verzetswerk. We kunnen denken aan situaties van chaos. Dan eist de nood soms dat er een eed afgelegd wordt. En u zou er misschien wel voorbeelden aan toe kunnen voegen, ook vanuit uw eigen leven. Dat kan. Noodsituaties waarin u eigenlijk niet anders kon doen dan de waarheid bevestigen of trouw bevestigen met een eed. Dat moeten we dus nooit lichtvaardig doen, maar er kunnen redenen zijn om dat wel te doen. En als ik er nog iets aan mag toevoegen, al is dat weer een heel andere situatie, de catechismus noemt het hier niet, maar de artseneed, de eed van Hippocrates, is ook een voorbeeld van een eed die afgelegd wordt. De eed om het leven te eerbiedigen en om zoveel mogelijk ook de belangen en de gezondheid en de welstand van degene die aan de zorgen is toevertrouwd te behartigen. Wel, dat is dan een antwoord vanuit ons leerboek op de vraag wanneer wij zweren kunnen. We gaan naar onze tweede gedachte. Waarom wij zweren mogen. Want als we dit zo tegen elkaar hebben gezegd over het zweren van de eed, dan zou er bij iemand die wat bekend is met Gods woord, en ik hoop dat dat voor ons allemaal gelden mag, maar dan zou er bij zo iemand zeker wel een vraag op kunnen komen, ook in het licht van onze schriftlezing van vanmiddag. Daar staat toch heel duidelijk in Matthäus 5 en ook in Jacobus 5. Zweert ganselijk niet. Matthäus 5 vers 34, daar is de Heer Jezus Christus zelf aan het woord, gezeten op de berg van waaraf hij de bergreden spreekt. En dan zegt de Heer Jezus het, maar ik zeg u, zweer ganselijk niet, nog bij de hemel omdat hij de troon van God is, nog bij de aarde omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem omdat ze de stad is van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gezweren omdat ge niet één haar wit of zwart kunt maken. Daar zegt de Heer Jezus toch heel duidelijk dat wij nooit een eed mogen doen. Zweert ganselijk niet. En nogmaals, zoiets wordt in Jacobus 5 ook gezegd. Dat is een gedachte die we al in de tijd dat de catechismus opgesteld werd ook tegen zijn gekomen. Toen kwam die opvatting heel sterk voor bij de doopsgezinden, de voorstanders van de volwassendoop. Die wezen niet alleen de kinderdoop of de zuigelingendoop af, maar die wezen ook de eed af. En die beriepen zich op Matthäus 5 en op Jacobus 5. En vandaag de dag kunt u dat soms ook tegenkomen, bijvoorbeeld in bepaalde evangelische kringen, dat de eed op deze Bijbelse gronden wordt afgewezen. Iemand mag niet, nooit zweren. Dat lijkt gemeente Bijbels. Daarvoor kunt u zich beroepen op een Bijbeltekst. Alleen, wat wij bij het beroep op een tekst uit Gods woord altijd moeten bedenken, dat is, wij hebben de vraag te stellen, niet alleen wat zegt deze tekst, maar ook de vraag, wat zegt Gods woord? Wat zegt heel Gods woord? En kijk, wanneer we die vraag nog een keer stellen, ja, dan kunt u toch niet overeind houden dat men nooit de eed mag zweren. Want, en dat lezen we ook in onze catechismus, maar ik hoop het u straks ook aan te wijzen vanuit de Bijbel, laten we het maar verder lezen, er is een bepaald eed zweren, het godzalig bij de naam van God een eed zweren, er is een eed zweren dat in Gods woord gegrond is. Met andere woorden, wat toegestaan wordt door de Bijbel. Ik zou zelfs nog een stapje verder kunnen gaan. Er is een eed zweren dat door Gods woord geboden wordt. Niet verboden, maar geboden, opgedragen. En dan lees ik u twee teksten voor uit Deuteronomium. Allereerst Deuteronomium 6... vers 13, daar staat, gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen en gij zult bij zijn naam zweren. Dus daar geeft de Heere, om zo te zeggen, opdracht, een gebod om te zweren bij zijn naam. Deuteronomium 6. En als u een paar hoofdstukken verder bladert, Deuteronomium 10, dan leest u in het 20ste vers, de Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Opnieuw, een opdracht, een bevel om te zweren bij Gods naam. Hoe kan dat? Op de ene plaats zweert ganselijk niet, en dat is een woord van de Heere Jezus zelf. Op de andere plaats, bij de naam van God zult u zweren, een gebod, en dat is ook het woord van God. Ja, en als we daar dan ook nog naast leggen dat er in de Bijbel allerlei Bijbelheiligen, gelovigen uit de schrift zijn, die zelf ook zweren. Leest u de geschiedenissen van Abraham maar na. Abraham heeft gezworen. En Jacob heeft gezworen bij de vrezen van zijn vader Isaac, zoals hij het zelf zegt. En David heeft gezworen. En als u de sprong maakt van het Oude naar het Nieuwe Testament, dan leest u dat Paulus meerdere keren in zijn brieven uitdrukkingen gebruikt die heel sterk doen denken aan een eed. Ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, zegt hij ergens. Als dat geen eed is. Ik roep God aan tot getuige over mijn ziel. 1 Korinthe 2, als ik me niet vergis. Maar daar hebt u allemaal voorbeelden van Bijbelheiligen die ook een eed zweren. Dat is dus ook wat de catechismus zegt aan het slot van antwoord 101. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. En dan stellen we natuurlijk de vraag, hoe kan dat? Nog een keer, hoe kan dat? Aan de ene kant zweert ganselijk niet. De Heer Jezus zegt het, Jacobus schrijft het. Aan de andere kant de opdracht om te zweren bij Gods naam en de voorbeelden van gelovigen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament die de Heere vreesden en dienden en die toch hebben gezworen. Hoe kan dat? Wel, dan moeten we zoals altijd de woorden van Gods woord weer lezen in hun verband. En dan moet u weten dat in de tijd van het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus de bergrede uitsprak, en toen Jacobus enkele tientallen jaren later zijn brief schreef, dat toen het taalgebruik juist van de mensen in Israël doorspekt was van Eden, zoals dat soms vandaag in bepaalde kringen ook zo is. Dat mensen, wanneer ze iets wilden beweren, de ene na de andere eed lieten klinken. Echt waar, ik zweer het. Echt waar, ik zweer het. En zo gingen ze maar verder. Zo onbetrouwbaar was men vaak ook in de onderlinge omgang, dat het iedere keer nodig was om te zweren. En de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament, die voelden wel aan, ja, dat mag natuurlijk eigenlijk ook niet zomaar. Je mag niet zomaar om kleine dingetjes zweren bij de naam van God. En daar hadden ze met elkaar iets op bedacht. Dan zweren we bij de aarde. Niet bij God, maar bij de aarde. Of dan zweren we bij de hemel. Of dan zweren we bij de tempel. Of dan zweren we bij Jeruzalem, de stad. Of dan zweren we bij ons eigen hoofd. Dan is het allemaal zo erg niet. Ik zweer bij mijn eigen hoofd. En ik zweer bij Jeruzalem. En ik zweer, gaat u maar verder. En tegen die achtergrond zegt de Heer Jezus in de bergrede: zweer ganselijk niet. Als u zo met elkaar omgaat, als heel uw omgang zo onbetrouwbaar geworden is, dat u eigenlijk niet met elkaar spreken kunt zonder voortdurend te zweren, bij de aarde en bij de stad Jeruzalem en bij uw hoofd, zweer ganselijk niet. En dan begrijpen we ook waarom de Heer Jezus daarachter zegt: zweer ganselijk niet nog bij de hemel, omdat hij de troon van God is. En zweer ook niet bij de aarde, omdat ze de voetbank van zijn voeten is. Zweer niet bij Jeruzalem, omdat ze de stad van de grote koning is. Zweer niet bij uw eigen hoofd, want u kunt niet eens één haar zwart of wit maken. Maar laat uw ja eenvoudigweg ja zijn. En laat uw nee eenvoudigweg nee zijn. Wees, dat zegt de Heer Jezus hier, wees betrouwbaar in uw spreken. Als u iets zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En dan bedoelt de Heer Jezus dus niet alle eden, als hij zegt, zweert ganselijk niet. Dan bedoelt hij deze lichtvaardige eden die al te makkelijk werden uitgesproken. Kijk, en dan komt er vanuit dit stukje van onze overdenking van zondag 37 ook een vraag naar ons toe. Een hele praktische vraag, een hele concrete vraag. Zijn wij, geliefde gemeente, zijn wij in onze omgang met klasgenoten en met collega's en met buren en met werknemers, met klanten, zijn wij zulke betrouwbare mensen? Is ons ja, ja, en is ons nee, nee? Of wordt Gods naam ook in dit opzicht om onzentwil gelasterd? De Heere wil dat wij betrouwbaar zijn in onze handel en wandel. Dat is niet de diepste betekenis van deze dingen, maar het is wel een belangrijke betekenis en we mogen hem nooit doorstrepen. En als je dan, jongens, dat misschien al heel vaak gezegd hebt, echt waar, ik zweer het, en je er misschien wel nooit bij stilgestaan hebt, dat dat zweren was wat God verboden heeft, dan laat God het vandaag in de prediking aanwijzen als een zonde. Als een zonde en de Heere geven dat we met die zonde voor God in de schuld komen. Heere, wat heb ik allemaal gezegd? En ik wist het niet. Maar wat heb ik allemaal gezegd? Zonde in onwetendheid is ook zonde. En ik hoop dat straks ook de weg gewezen wordt naar de enige die je bevrijden kan, ook van deze zonde tegen het derde gebod. Er is nog één ander antwoord wat ik even kort met u en met jullie wil overdenken als het gaat om de vragen waarom. Waarom mogen wij, waarom moeten wij de eed zweren? Wij hebben gehoord, de Bijbel geeft daar uitdrukkelijk bevel toe. Al lijkt het op het eerste gezicht dat het verboden wordt. Maar de Bijbel geeft voor een godzalig zweren uitdrukkelijk bevel. En dan zouden we er nog iets aan kunnen toevoegen. Weet u wat een wonder is? En zo moeten we het vanmiddag ook even bekijken. Een wonder dat God ons de eed nog gegeven heeft. Die eed was er niet altijd. Toen Adam en Eva in de staat der rechtheid, toen alles goed was, toen de zonde er niet was, voor het aangezicht van God wandelde in het paradijs, toen was er geen eed nodig. Toen was er geen leugen, toen was er geen bedrog, toen was er geen onwaarheid en toen was er geen ontrouw. Toen was er geen eed nodig. En toen is dat ontzettende gebeurd. Toen hebben Adam en Eva hun oor te luister gelegd bij de vorst der duisternis. En hoe wordt hij genoemd in de Bijbel? De vader der leugenen. En toen is de leugen in de wereld gekomen. En de onbetrouwbaarheid en de onwaarheid is de wereld ingekomen. En toen heeft God de mens weggezonden uit zijn gemeenschap. En toen heeft God de mens weggezonden uit het paradijs. En toen moest die mens gaan in een wereld van leugen en bedrog. Want de duivel heeft wat macht met al zijn leugen en al zijn onwaarheid in allerlei opzichten. In de wereld, trouwens ook in de kerk. Want wij moeten altijd bewaard worden voor onwaarheid en voor dwaling. Maar toen is God zo goed geweest, toen hij Adam en Eva daar zag vertrekken uit het paradijs, weg zag vluchten van voor zijn aangezicht, om de eed mee te geven. Toen heeft God het gezegd, als ik het zo mag zeggen, mensenkinderen, in een wereld van leugen en van bedrog, nou geef ik u mijn heilige naam mee. En als het echt nodig is, alleen als het echt nodig is, maar dan mag u mij aanroepen als getuige. Het is echt waar wat ik zeg. En dan mag u mij aanroepen als rechter. God mag me straffen als ik lieg of als ik ontrouw ben. En dan mag u mij aanroepen tot hulp. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo geeft God zijn eed nog mee. Dat is iets van Gods algemene genade. En Gods algemene genade maakt niet zalig, Maar Gods algemene genade is wel groot, want het is veel meer dan we verdiend hebben. Gods algemene genade is wel iets waar we ook eens bij stil moeten staan. En als u dan, of als jij dan weer hoort dat de eed lichtvaardig gebruikt wordt, dan moeten we misschien maar eens vragen, wat heeft God daarmee te maken? Want zweren, dat is ten diepste de naam van God aanroepen. Wat heeft God daarmee te maken? Onze eerste vraag was, wanneer mag men een eed zweren? Onze tweede vraag was, waarom mag men een eed zweren? En onze laatste vraag is, hoe moet men een eed zweren? Ja, dat is ook de vraag die ten grondslag ligt aan vraag en antwoord 102. Het staat daar aan het begin van 102 in het antwoord nog een keer kort aangeduid wat nu eigenlijk een eed was. En we hebben het gehoord, maar we lezen het nog één keer na. Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat Hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. Dat is dus de eed. En u hoort de echo terugklinken van wat ik zojuist gezegd heb. Een eed, dat is God aanroepen als getuige, als rechter, als hulp. Maar dan de vraag tenslotte, hoe zal dat dan moeten? Wel, het eerste wat we kunnen zeggen is, dat mag dus nooit lichtvaardig, nog één keer. Als wij het zonder eed zouden kunnen, als de overheid het niet van ons eist, als de nood het niet eist of vordert, dan zullen we niet moeten zweren. Ook niet zonder verwijzing naar de Here. De eed is een hoogst ernstige zaak voor zeer ernstige situaties. En bovendien, en dat is wat vraag en antwoord 102 dan zeggen, de eed maakt ook wel duidelijk dat wij nooit mogen zweren bij schepselen of bij heiligen zoals die er in de Rooms-Katholieke Kerk waren. Wij mogen niet zweren bij Petrus of bij Paulus of bij wie dan ook van de mensen. Dat zou veel te veel eer zijn voor zo'n mens, want de eed is een beroep op de alwetendheid van God. En als wij zouden zweren bij Petrus, dan zouden we eigenlijk zeggen, Petrus weet dat ik de waarheid spreek en Petrus mag me straffen als ik lieg. U begrijpt, dat kan niet. Dat is een mens, een heilige, veel te veel eer toedichten. Dus dat mag ook niet. En dan proberen we een spade dieper te komen. Dan ook iets over het doel waarmee we moeten zweren. Willen wij God zalig een eed zweren? Dan keren we nog even terug naar het midden van antwoord 101. Daar staat, dat hebben we nog overgeslagen, en dat tot Gods eer en tot het heil van de naaste. Dus dat zal onze drijfveer moeten zijn. Als wij ooit een eed hebben gezworen, hebben we dat op het oog gehad. Ging het ons om de eer van God? Want daartoe geeft God de eed. Gods naam moet daar de eer van ontvangen. Altijd weer wanneer er een eed gezworen wordt, ook voor de rechtbank. Dan ligt er een verwijzing naar de eer van God in als een mens voor een feilbare rechter. Een rechter die fouten kan maken en die zich vergissen kan. Als een zondig mens, een bedriegelijk mens in zichzelf, voor een feilbare rechter een beroep doet op die God die alles weet. Dat is iets van het eren van God. Heere, u weet alle dingen en u weet dat ik de waarheid spreek. En wanneer een mens een beroep doet op God als rechter, dan eert hij Gods rechtvaardigheid. God mag me straffen wanneer ik lieg of wanneer ik ontrouw ben, want hij is de hoogste rechter. Kijk, begrijpt u, gemeente, wat er eigenlijk nodig is om echt godzalig een eed te zweren? Ik zeg niet dat wij dat niet mogen doen in de situaties zoals ze aangeduid zijn in onze eerste gedachte. Maar wat er eigenlijk nodig is, dat is een kinderlijk vertrouwen. Dat is godzalig een eed zweren. Als daar een zondaar in zichzelf staat, die toch een kinderlijk geloofsvertrouwen mag oefenen op de Heere, en die het misschien wel voor de rechtbank, of misschien wel op een andere plaats mag betuigen en mag zeggen: maar ik heb een God in de hemel die weet dat ik op dit punt niet lieg. En hij is de rechtvaardige rechter en hij mag me straffen als ik niet de waarheid spreek. Dan kan er van een eed, zelfs voor de rechtbank en zelfs in 's lands vergaderzaal of waar dan ook, iets uitgaan van zo'n eed. Als ons hart betrokken mag zijn op Gods eer. En als we er ook in het verlengde daarvan het welzijn van onze medemens mee bevorderen. Wel, als we ooit een eed hebben afgelegd, stond dat ons voor ogen. Hebben we toen ook het heil van onze naaste voor het oog gehad, of ons eigen achie? Wat stelt de binnenkant, als ik het zo zeggen mag, van het derde gebod ons schuldig, gemeente? Want God vraagt niet alleen naar uitwendige gehoorzaamheid. We hebben het hier niet alleen vanmiddag over hoe moeten wij nou een eed zweren en wanneer niet. Dan zijn we er op een gegeven moment ook nog snel klaar mee, misschien. Zeker als we nog nooit een eed gezworen hebben. Maar Gods wet heeft een binnenkant. Die gaat ook over ons hart en over de bedoelingen van ons hart. Gods wet is, dat zegt de apostel, toch geestelijk. Die vraagt naar onze intenties, naar onze bedoelingen. Wie zijn wij voor God en wat beogen we en wat hebben we voor ogen? En dan kunnen we misschien volgens het boekje, als ik het zo zeggen mag, keurig gezworen hebben. Alles volgens de regels. Maar wat hadden we voor ogen? Gods eer? Het heil van onze naaste? Of niet? En dan ga ik de lijn nog een keertje doortrekken naar, en dat is het laatste wat we zo willen overdenken, naar een paar verschillende levensterreinen. Het eerste, ons dagelijkse leven. Nog één keer, maar ik wil dat duidelijk zeggen, omdat onze tijd vergeven is van het eedzweren. Juist onder jongeren, onder jonge mensen. Het wordt, ik geloof het vast ook op het schoolplein van de reformatorische school, maar het wordt vaak gezegd, ik zweer het. Laat dat er onder ons niet zijn. Breek met die gewoonte, als het je gewoonte is. En een soort verborgen verwijzing naar Allah, de God van de islam, die daar dan vaak mee vergezeld gaat. Laat dat niet in je mond komen. En nog een praktische toespitsing als het hierover gaat. Laat ons doen en laten gestempeld mogen zijn door christelijke betrouwbaarheid. Laat uw ja, ja zijn en laat uw nee, nee zijn. Dat is het dagelijkse leven. En dan nog een ander terrein. En daar moeten we nog iets uitvoeriger bij stilstaan. Het kerkelijke leven. Kijk, wij nemen officieel in de kerk geen eed af. U ziet niemand die een belofte hier doet voor in de kerk, bij welke gelegenheid dan ook, zijn vingers opsteken en u hoort niemand het zo letterlijk zeggen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Maar toch, als er ergens eden afgelegd worden, eden gezworen hebben, dan is het wel in de kerk. Iedere belofte die wij hier in een plechtig uur van ons leven hebben gedaan, had toch het gewicht van een eed. Dat was toch een belofte voor Gods aangezicht, uw ja-woord, wanneer, waar dan ook gesproken. En laten we daar dan ook vanmiddag nog even over nadenken. Hoe is het met onze ja-woorden voor Gods aangezicht uitgesproken? Hoe is het met ons ja-woord toen we belijdenis deden? En toen we beloofd hebben. Ik ga niet alle vragen voorlezen. Ik haal er zomaar een enkele vraag uit. Toen we beloofd hebben, overeenkomstig deze heilige leer, ons leven altijd godvruchtig, altijd eerbaar, altijd onberispelijk in te richten en om onze belijdenis met goede werken te versieren. Dat hebben we niet maar gezegd voor dominee X of dominee Y. Dat hebben we niet maar gezegd voor kerkenraad A of kerkenraad B, maar dat hebben we gezegd voor Gods aangezicht. Dat hebben we beloofd. Daar hebben we een eed op gedaan, als ik het zo zeggen mag, omdat het een belofte was voor God. Wat is er van terecht gekomen? Gemeente, ik stel die vraag niet om me boven u te stellen, want ik stel die vraag vanmiddag ook aan mezelf. Wat is er terecht gekomen van mijn ja-woord bij de belijdenis? Hoe was ons leven? Wie zijn we geweest voor God? Hoe vaak hebben we niet geprobeerd om onder dat ja-woord uit te kruipen? Misschien moeten we het nog wel anders zeggen. Hoe vaak hebben we het er nog wel naar gemaakt en ons er wel aan gehouden? En dat andere ja-woord. Dat ja-woord dat we hebben uitgesproken bij het huwelijk. Ik weet van moeilijke omstandigheden, van verdrietige omstandigheden, maar ik wil het maar heel in het algemeen neerleggen. Dat ja-woord waarbij we hebben beloofd om elkaar bij te staan in de dingen van het tijdelijke leven en in de dingen van het geestelijke leven. En wat hebben we ermee gedaan? Want we hebben het, toen we ja zeiden op die prachtige, stralende dag in ons leven, niet beloofd aan een dominee. Echt niet. Niet beloofd aan mensen, maar aan God. En hebben we, behalve elkaar bijgestaan in de tijdelijke dingen, ook de ziel van onze man of vrouw op het oog gehad? Of moet ons ja-woord ons vanmiddag beschuldigen? Hebben we elkaar opgewekt om de Here te zoeken? Hebben we elkaar aangespoord om de middelen van de genade te gebruiken? Om Gods woord te lezen, om het gebed te zoeken? Hebben we elkaar gewaarschuwd tegen de zonde en afgemaand van de zonde? Of niet? Het was een ja-woord voor Gods aangezicht. En nog een ander ja-woord. Het ja-woord dat de ouders in de kerk hebben uitgesproken bij de doop. Om onze kinderen naar ons vermogen te onderwijzen. En te laten onderwijzen en te helpen onderwijzen in de leer naar Gods woord. Wat hebben we ermee gedaan? Welke school kozen we voor ons kind? Maar dat is eigenlijk een vraag van een andere orde, van een latere orde nog. Allereerst, wat hebben we er thuis mee gedaan? Hebben we gelegenheden gezocht en hebben we gelegenheden gebeden om met ons kind te spreken over het ene nodige? Hebben we ons kind nog wel eens een keer extra meegenomen naar de kerk? Gisteren op de Bewaar het Pandag, toen zei mijn vriend en broeder dominee Hoefnagel een heel kernachtig iets. Hij ging even op, wel andere dingen in, maar hij zei het zo. Hij zei, ja, wij kunnen onze kinderen niet bekeren. En dat is waar. Maar hij zei, we kunnen onze kinderen wel voorgaan naar de hel. Dat kunnen we wel. Begrijp u? Dat we zo makkelijk onze kinderen kunnen voorgaan in de zonde. Dat we onze kinderen zo makkelijk kunnen meenemen en de zielen van onze kinderen kunnen overhebben voor de zonde. En we hadden voor Gods aangezicht iets anders beloofd. Want we hadden beloofd dat we ze zouden onderwijzen naar ons vermogen in Gods woord en in Gods vrezen. En dan nog een keer, gemeente, stelt dit gebod ons niet schuldig. Wijst de Heere door de prediking van dit derde gebod en van de eedzwering uw zonde niet aan, mijn zonde niet aan, onze schuld niet aan. En toch zou het een zegen zijn als het vanmiddag is gebeuren mag dat uw hart, mijn hart, eronder verbroken wordt. Dat we ermee voor God in de schuld komen en dat we geen verontschuldigingen meer overhouden. En dat we onszelf voor de Heer in de binnenkamer beschuldigen en zeggen, o God, hier zit een breker van zijn ede. Hier zit een man die zo vaak mijn, hier staat een man die zo vaak mijn eed heeft gepleegd. Als die terugdenkt aan zijn belofte voor uw aangezicht en hoe hij het er vanaf gebracht heeft. Een zegen als de Heere ons hart eronder verbreekt en ons bij die schuld gaat bepalen. Want voor verbrokenen van hart krijgt, weet u wie er waarde krijgt? En ik hoop dat dat vanmiddag ook zo mag zijn. Daar krijgt die God die gezworen heeft waarde. Welke God? En hoe heeft hij gezworen, vraagt u? Ja, dat is eigenlijk iets wonderlijks, dat God gezworen heeft. Want zweren, dat doen wij om waarheid te bevestigen, om te zeggen, het is echt waar wat ik zeg. En als er één is die dat niet nodig heeft, is het God. Want God is geen man dat hij liegen zou en geen mensenkind dat het hem berouwen zou. De Heere is gans en al betrouwbaar, helemaal betrouwbaar. En toch, God zweert in zijn woord. Ezechiël 33, het 11e vers. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Dat is een eed. Zo ik enigszins lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Dat roept de Heere eedbrekers vanmiddag nog toe. Dat betuigt de Heere vanmiddag nog met een eed. Ik heb geen lust in uw dood. Maar hierin heb ik lust dat u zich van uw weg, ook van de weg van het eedbreken, zou bekeren en zou leven. Bekeer u, zegt de Heere, waarom zoudt ge sterven? En hij doet er een eed op. Niet omdat de Heere onbetrouwbaar is, maar omdat wij zo achterdochtig zijn. Omdat wij God zo kunnen wantrouwen in zijn woorden. En u buigt de Heere zich zo diep naar leugenachtige mensen, die zijn als de waard die zijn gasten vertrouwt zoals die zelf is. Zo zijn wij, maar nu buigt de Heere zich zo diep naar zulke leugenachtige mensen. En hij wil het nog zweren. Ik zweer dat ik geen lust heb in de dood van u, schuldige zondaar, maar daarin dat ge u zou bekeren en leven. Laat die eed van God u toch aan zijn voeten brengen, met belijdenis van uw schuld en met de beden om vergeving. En dan heeft de Heere nog iets gezworen. Prachtige psalm 110. De Heere heeft gezworen. Gij zijt priester, met een hoofdletter, naar de ordening van Melchizedek. Daar spreekt God de Vader tot zijn eigen zoon. Met een eed heeft hij Christus aangesteld als de grote hoge priester. En hij heeft het gezegd, zo waarachtig als ik leef. Ik zweer dat u de priester zult zijn. Wanneer heeft de Heere dat gezworen? Voordat de hemel en de aarde er waren. Voordat God alle dingen schiep in de stilte van de eeuwigheid. Toen heeft God het al gezworen in de raad des vredes. Toen heeft hij zijn eigen zoon aangewezen. Toen heeft hij het gezegd. Gij zult priester zijn. Priester. Om dat grote offer te brengen. Om dat offer te brengen om de schuld van mijn eedigen te verzoenen. En toen is Christus gekomen naar deze wereld. En hij is een weg van lijden gegaan om dat offer te brengen. En dan ziet u hem daar op een bepaald moment in de zaal van de hoge priester staan. En er worden allemaal beschuldigingen op hem afgevuurd en naar hem toegeslingerd. En dan staat er telkens dat de Heer Jezus zweeg. En dan op een bepaald moment, dan gaat de hoge priester iets doen. Dan gaat de hoge priester de Heer Jezus onder ede stellen. En dan zegt hij, ik bezweer u bij de levende God, zijt gij de Christus? Dat bedoelt de hoge priester te zeggen, wat u nu antwoordt, dat is een eed. Ik bezweer u bij de levende God. En dan opent de Heer Jezus Christus, die gezwegen had en gezwegen had onder alle beschuldigingen. Maar dan opent hij zijn mond. En dan zegt hij het als met een eed. Gij hebt het gezegd. Ik ben de Christus. En daarmee zegt hij eigenlijk, ik ben bereid om de weg van lijden en sterven te gaan. En dan zegt de hoge priester het daarna, deze spreekt godslasteringen, zonde tegen het derde gebod. En op grond daarvan wordt Christus veroordeeld. Voor wie? Voor wie? Voor die man die daar in de zaal van diezelfde hoge priester stond te zweren. En hij betuigde het met eedzweringen en hij zei, ik ken die mens niet. Ziet u, Petrus, die Christus ook heeft verloochend met een eed, de eed van leugen. De eed van verloochening. En zo'n Petrus wilde de Heer Jezus Christus nog aanzien. De Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Als de Heere de zonde van uw verbroken, van mijn verbroken eden echt schuld maakt, dan gebeurt er iets van wat er gebeurde in het leven van Petrus. Dan zult u naar buiten gaan en voor Gods aangezicht bitter wenen. O God, wat heb ik een ede gebroken en wat heb ik tegen u gezondigd. En toch, Christus wilde beschuldigd worden van godslastering, opdat hij de straf voor zulke zondaren dragen zou. En hij mag u ook vanmiddag vanuit het evangelie, als die wegdragende, als die vloekdragende borg en zaligmaker, worden aangewezen, worden aangeprezen, worden aangeboden. als de enige grond van de zaligheid, opdat u in hem alleen het leven zou leren zoeken en zou vinden met al uw schuld, opdat u tot hem zou vluchten en opdat u het ziende op die blik in zijn ogen zou mogen zeggen: ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die toch heilig is en goed, en ik zo onheilig en zo slecht, maar dan door uw genade bestendig zal bewaren. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Zegen het uwe, verzoen het onze. En wilt u, Heere, ook dit woord gebruiken in uw hand. Wij kunnen en vermogen in de prediking van het woord niets. Onze woorden, ze zullen geen zondaar tot bekering brengen. Maar als uw geest het woord gebruikt en een zondaar ontdekt, dan wordt de vraag geboren: Heere, is er voor zo'n zondaar als ik ben nog genade te vinden? Wilt u dat geven? Wilt u ons gedenken in het verdere van deze zondag? Zegent u de ontmoeting met onze jonge mensen? Bewaar ons over de wegen. Gedenk bijzonder als we alleen thuiskomen. Breng ons ook op de bestemde tijd weer samen onder uw woord. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 89, het 15e vers is onze slotzang. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 15 van Psalm 89. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.